say I am the king is no true king.
We don't submit to terror. We make the terror.
We all wish we were from someplace else, believe me.
The first revolution is when you change your mind.
De La Garde Podcast.
Welkom bij de La Garde Podcast. Ik ben Omar Larabi, redacteur bij de La Garde. En naast mij zit mijn collega Brechtje Schudel. We gaan het deze week hebben over vrouwentelevisie. En dat kan van alles zijn. Vrouwelijke hoofdpersonages, vrouwelijke scenaristen, vrouwelijke thema's. En wat is vrouwelijk eigenlijk? Zeg Brechtje, wat vind jij op dit moment de beste televisieserie?
Nou, ik zou het eigenlijk nog iets breder willen trekken. Ik zou eigenlijk willen beginnen met wie ik wel een van de belangrijkste vrouwelijke personen van dit moment in de tv-wereld vind. En dat is Phoebe Waller-Bridge. Ze is niet alleen de initiator achter de tv-serie Killing Eve. Maar is ook de maker en de schrijfster en speelt de hoofdrol in Fleabag. En Fleabag, het tweede seizoen, is toch ook wel een van mijn favoriete series nu. En daarnaast is bekend dat zij mee gaat schrijven aan de nieuwste James Bond. Niet zozeer voor de mannen, maar voor James Bond, maar om de vrouwen wat realistischer te maken.
Dat is ook wel interessant. Als je kijkt naar Killing Eve, toen die uitkwam, toen dacht ik persoonlijk ook van, kijk, dit is misschien hoe een vrouw het thema James Bond zou gaan benaderen. Dus het is ook wel een goede keus dat zij daar nu is voor benaderd. Maar kan je ook iets vertellen over de gelijkenissen tussen James Bond en Killing Eve en wat dan het verschil maakt tussen een mannelijke en een vrouwelijke benadering?
Ja, ik weet niet. Nou ja, wat ik leuk vind is wat ze voor James Bond heeft gezegd. Is dat ze is pas de tweede vrouw die überhaupt ooit in een James Bond film heeft meegeschreven. De eerste was Johanna Harwood, geloof ik. Die aan Dr. No en From Russia With Love heeft meegeschreven. En dat ze niet zozeer dus wil veranderen hoe James Bond de vrouwen behandelt. Maar meer hoe de film de vrouwen behandelt. Dus dat het echt vrouwenrollen zijn. Die ze zelf zou willen spelen.
En denk je dat ze daarmee ook bedoelt dat James Bond tot voor kort misschien ook wel een soort van seksistisch symbool was?
Ja, dat is hij nog steeds waarschijnlijk. Maar ik vind het op zich wel een slimme inzet dat je niet moet proberen de icoon te veranderen, maar gewoon te laten zien hoe de wereld is veranderd. En kijken hoe hij zich daarin door het veld slaat.
Misschien is dat ook wel het tegenovergestelde dan waar we het vandaag over willen hebben. James Bond aan de mannelijkheid. De man, de masculine man die verdwijnt uit de populaire cultuur. Want Fleabag bijvoorbeeld, dat je net aanhaalde, dat gaat dus over onderwerpen, thema's die voorheen werden toegeschreven aan mannen, die nu in principe zijn geappropriëerd door een vrouw.
Ja, ik weet niet of je dat meteen zo kan zeggen, maar het is wel, het is Fleabag gaat wel heel erg openhartig in op haar leven en de clusterfuck die haar leven eigenlijk is. En ook wel op een hele eerlijke manier in hoe ze met zusters omgaat en met seks en wat dan ook. Dus dat is wel heel fijn om dat zo te ervaren. Maar waar ik ook nog benieuwd naar ben, wat is jouw favoriete vrouwenserie van dit moment?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ik het eerste seizoen van Big Little Lies ontzettend sterk vond. Jij doorzag dus al waar het verhaal heen zou gaan. Ja, die vrouwen, Reese Witherspoon en Nicole Kidman, hebben hun eigen productiebedrijfjes. Hebben zelf de regisseur of de scenarist Jean-Marc Vallée benaderd. En hebben zelf besloten van wij gaan het over een andere boeg gooien. Wij gaan vrouwentelevisie maken. En dat zijn natuurlijk ook gewoon steractrices. Fijn om naar te kijken, fijne performances. Ik zeg wel seizoen 1. Ik heb seizoen 2 ook besproken, maar die vind ik dan iets minder aantrekkelijk. Ik weet niet of de meeste luisteraars dat weten, maar Meryl Streep speelt een prominente rol in het tweede seizoen. Sowieso rees al de vraag, moet je een tweede seizoen maken? Normaal gesproken zou ik zeggen nee, maar het is wel de moeite waard om te zien. Wat vond jij van het tweede seizoen?
Ja, wat ik er nu van heb gezien, dat zijn de eerste 3 afleveringen, vind ik het wel, wel interessanter. Gewoon wat ik al zei, ik zag de ontknoping al aankomen in het eerste seizoen. En ik vind in het tweede seizoen, het feit dat dat verrassingselement weg is, wel interessanter, omdat je nu echt doorgaat op van hoe ga je nu verder. Ze hebben nu een geheim, maar iedereen weet wat het geheim is. En ze kunnen echt meer op de psychologie in eigenlijk. En waar je het net al over had van Reese Witherspoon anderen die hebben nu een eigen productiebedrijf. Volgens mij heeft Reese Witherspoon ook ooit gezegd van ik wilde niet altijd Smurfin zijn in de groepen. En dat stelt wel een interessante vraag op. Van moeten vrouwenseries ook altijd door vrouwen geschreven of aangestuurd worden?
Ja, ik denk dat in het geval van Big Little Lies, dat de impressie die Reese Witherspoon en Shailene Woodley maken en Nicole Kidman. Volgens mij wonen trouwens Nicole Kidman en Reese Witherspoon naast elkaar in Nashville of zo. In hun huis in Nashville. Heb ik ergens gelezen. Maar de indruk die ze achterlaten, die is zo allesbepalend. Dat ondanks het feit dat het een bewerking is die door een man is geschreven. Dat die rol van de vrouw heel erg wordt benadrukt. En wat ik het mooie vind aan Big Little Lies is dat dat scenario bol staat van imperfecte vrouwen. Dus niet de clichés, de archetypes, maar Shailene Woodley in zekere zin, na zijn alle vrouwen, die hebben wel iets akeligs, iets onuitstaanbaars. En daarmee is het ook een hele mooie spiegel van het leven. Vind jij dat ook?
Ja, nee, daar ben ik het zeker wel mee eens. Het zijn allemaal, ja, ook wel van die kenmerken die meestal vroeger altijd aan de mean girls werden toegeschreven. Dus aan de slechte vrouwelijke personages in series. Dus dat, ja, dat vind ik zeker wel leuk. Ik ben toch wel benieuwd om weer even terug te gaan op die vrouwenseries die door vrouwen geschreven moeten worden. We hebben het de vorige keer al uitgebreid over gehad, over Game of Thrones. Ik vind dat wel een goed voorbeeld is van waarom vrouwen toch wat beter had gemaakt als er vrouwen hadden meegeschreven aan die serie. Vooral in het laatste seizoen, als je daar kijkt in hoe daar de vrouwen er uiteindelijk van afkomen. Althans, de enige vrouwelijke koningin is een gestoorde. En vooral Brienne, die wordt aan het einde, haar laatste belangrijke daad is in een boekje schrijven wat Sir Jaime allemaal aan heldendaden heeft verricht. Dus ik denk dat daar zeker, mocht er ooit toch nog door alle petities een herkansing komen, dat daar een vrouwelijke inbreng wel geholpen zou hebben.
Ja, en dan het personage van Maisie Williams, hoe heet ze ook alweer in de serie?
Aria.
Dat ik had altijd verwacht dat zij dan de scepter zou gaan zwaaien over King's Landing. Of dat de drakenkoningin dat zou gaan doen. Want zo werd het ook voorgespiegeld in eerdere seizoenen. Maar je hebt het vorige keer ook over gehad. Het lijkt net alsof die inspiratie, die vrouwelijke inspiratie, een beetje wegcijpelt naarmate de seizoenen vorderen. Had je dat ook?
Ja, nou ja, en inderdaad. Van het enige wat Arya doet is uiteindelijk van ik ga maar weg. Dus dat is bijna letterlijk de boodschap van hier in Game of Thrones land is voor vrouwen eigenlijk niks te halen. En ja, inderdaad, zelfs ook, Yara Greyjoy, wat een heel sterk karakter is. Die vindt het kennelijk aan het einde ook maar prima dat ze weer onder een koninkrijk horen en niet voor zichzelf gaan. Zelfs al heeft Sansa dat voor het noorden beklonken. Dus dat is iets wat je ook wel mist. En bijvoorbeeld ook wel in, het gaat natuurlijk meer over tv-series, maar als we dan toch even de grote film van het moment aanhalen, Avengers Endgame. Als je daarin kijkt naar hoe vrouwen worden neergezet, behalve een heel erg gestaged moment met alle vrouwen samen, dan denk je ook van, had er even een vrouw opgezet, jongens.
Ja, ik wil er ook wel een paar dingen over zeggen. Ten eerste over Game of Thrones had ik heel erg het idee dat een vrouw harder moet vechten om erkend te worden. Dat is een soort van meta-dingetje dit. Dus in het echte leven, maar ook in die serie, in dat paradigma. Ze moet harder vechten en uiteindelijk krijgt ze er helemaal niets voor. Want degene die koning wordt, die heeft niet meegevochten aan die eindstrijd. En de ene, Arya, gaat weg. En de drakenkoningin, die gaat dood. En over Avengers Endgame, vond ik een hele interessante wat je net zei. Want Game of Thrones en Avengers Endgame zijn, zo zou je dat kunnen zien, zo wordt het in Amerika ook zeker beschouwd, twee grote culturele fenomenen. Heel impactvol voor deze tijd. En wat jij nu omschrijft van Avengers Endgame is een beetje wat je vroeger had met feestjes en partijtjes. Dat de kinderen aan een aparte tafel mochten zitten. Die werden eigenlijk gedirigeerd naar een aparte tafel. En zo geldt dat misschien wel voor vrouwenpersonages in de film. Die krijgen hun eigen moment. En je kan natuurlijk ook de gelijkenis trekken met de aandacht voor vrouwenvoetbal, et cetera, et cetera, et cetera. Dat zullen we hier niet doen. Maar had jij dat ook een beetje?
Ja, nou ja, vooral dat ze presenteren het als een groot feministisch moment. Maar daardoor realiseer je eigenlijk hoe weinig ze te doen hebben. Ook als je weer kijkt naar de vrouwelijke personages. En ook als je kijkt naar hoe erg de dood van bepaalde mannelijke personages wordt gehyped, die we hier niet zullen spoileren. En dan in vergelijking met de vrouwelijke personages die doodgaan, dat is echt een beetje zo'n afterthought van oh ja, die geven hun leven en dat is het. En de rest wordt heel erg er naartoe gewerkt. En dat is dan misschien voor de verrassing, maar ja, het is gewoon een gemiste kans, denk ik.
Ik vind het heel interessant wat je zegt. Want dat verklaart misschien ook wel waarom je Fleabag bewondert. Waarom heel veel mensen Fleabag bewonderen. Omdat Fleabag gaat over de dagelijkse banale zaken. Zonder dat je ze per se de hele tijd opzichtig moet contextualiseren. En in zo'n Endgame film moet er expres ruimte gezocht worden om vrouwelijke stemmen aan het woord te laten. En eigenlijk is het misschien vanuit een ultrafeministisch ideaal het idee dat je vrouwen gewoon vrouwen moet kunnen laten zijn. Heb jij dat ook?
Dat zou een mooi uitgangspunt zijn. Ik dacht de laatste tijd ook in de met het vooruitdenken over deze podcast ook weer aan de Bechdel-test. Dat is een striptekenaarster genaamd Alison Bechdel, die ooit in een strip heeft gezegd van: ik ga eigenlijk alleen naar een film als er twee vrouwen met elkaar praten, die allebei ook belangrijk genoeg zijn dat ze een naam hebben en die over iets anders praten dan een man. En dan blijkt, als je die blauwdruk over op films gaat toepassen, dat er maar heel weinig zijn die dat evenaren. Het is ook niet, het is niet altijd feilloos. Bijvoorbeeld Gravity is toch een film waar een belangrijke vrouw de hoofdrol speelt, maar er is gewoon geen andere vrouw om tegenaan te praten. Dat heb je in de ruimte nog wel eens, dat het scheelt. Maar ja, het is heel vaak is dat al een hele laag drempel die mensen die films en ook tv niet halen.
Het is ook interessant, hè, want de Bechdel-testen zijn ook een aantal websites van. Daar kan je ook precies opzoeken welke wel en welke niet voldoen. Het is een hele rare gewaarwording dat sommige showrunners, scenaristen van televisieseries, scenaristen van films, het niet in zich hebben om één substantiële dialoog te schrijven tussen twee vrouwen. Dat is toch eigenlijk heel raar, gezien het feit dat 51% van de wereld bestaat uit vrouwen. Zie jij dat ook, als je kijkt naar televisieseries dat die geschreven zijn door mannen, dat de vrouwelijke dialoog problematisch is?
Ja, het kan wel. Of in ieder geval ook hoe mannen soms naar vrouwen kijken. Van, ik weet, jij hebt over She's Gotta Have It geschreven, wat van Spike Lee is. Maar het voelt toch wel heel erg als een mannelijke blik op een vrouw. En dan, ja, zij is dan nog wel een sterke vrouw die gewoon meerdere bedpartners heeft. Dat is dan al wel weer vooruitstrevend voor een vrouw gezien dan in tv-land. Maar vooral ook hoe, ja, ik ben het eerste seizoen ook afgehaakt van vrouw, ook hoe ze bijvoorbeeld naar een vriendin van haar kijken die dan een soort botox doet. Die dan tijdens een voorstelling uit elkaar spat in het gezicht van toeschouwers. Dat wordt gebracht als lacherig, terwijl het eigenlijk heel tragisch is en triest. En er niet op ingegaan wordt van waarom ze het eigenlijk doet. Ja, dat vind ik dan toch wel jammer.
Ik vind het ook heel interessant wat je aanstipt, omdat het überhaupt interessant is om een vrouw hierover te horen. Maar ook omdat ik niet overal direct bij stilsta. En ik vond het niet per se een heel hilarisch moment. Maar hoe jij erover spreekt, betekent dat een gedeelte van het vrouwelijk publiek dat niet aantrekkelijk of aanlokkelijk vond in die zin om daarom over te gaan lachen. Maar ik vind het ook heel interessant omdat hij misschien pretendeert iets te maken wat feministisch is, maar dat misschien wel helemaal niet is. En dat ik erover schrijf dat het misschien wel feministisch is, maar dat ik vervolgens misschien wel het licht zie doordat ik dan weer jouw mening daarover hoor. En dat is misschien wel de conclusie die we moeten trekken is: meer vrouwen in de kunstkritiek en ook meer vrouwen in de televisiewereld.
Dat zou zeker mooi zijn. Nou ja, een ander mooi voorbeeld is ook als je kijkt naar Killing Eve. Een serie die gemaakt is door vrouwen, maar het boek is origineel geschreven door een man. En ik heb de boeken ook gelezen. En het ziet er soms echt meer als een soort natte droom uit van hoe een man graag zoiets ziet. Met twee vrouwen die achter elkaar aan zitten en een killer mevrouw die seks heeft met iedereen, maar je net zo lief doodmaakt na de seks of nou ja, zoiets. En waarvan ik heel blij ben dat in Killing Eve de serie toch meer aandacht is voor de relatie ook tussen de twee vrouwen. En dat veel complexer is. En niet alleen maar een fascinatie, maar ook dieper. Ik weet niet, hoe zie jij? Jij hebt allebei de seizoenen ook gezien. Hoe zie jij die relatie tussen?
Nou, wat ik net al zei, het is een hele interessante relatie. Ik bedacht me ook van, er zijn niet zoveel televisieseries en films waarin een vrouw achtervolgt en op een soort van choreografische manier dat ze elkaar op de hielen zitten. Dat is toch vaak een jongere vrouw, een oudere man, als je kijkt naar de Hitchcock films. Dus dat is een nieuw element. En ik denk dat wat jij zegt precies de crux is van deze podcast. Dat op het moment dat een man een boek schrijft en dat voelt aan als een natte droom, en een vrouw bewerkt dat boek en adapteert dat tot een tv-drama, dat heel anders aanvoelt, dat het er heel anders uit gaat zien. En dan komt ook weer die link met James Bond. Want in principe is Killing Eve, zo zou je dat kunnen zeggen, dus de vrouwelijke James Bond. En tegelijkertijd, als we het hebben over She's Gotta Have It en de meerdere bedpartners, dan is James Bond, die heeft ook meerdere bedpartners, maar daar is nooit over gestruikeld. En dat is toch wel weer een heikel punt als een vrouw dat doet.
Ja, zeker. Nou ja, dat is ook wel mooi, die ontwikkeling die je nu wel ziet. Is dat er toch steeds meer tv-series zijn die ook wel echt ingaan op de seksualiteit van vrouwen. Van je hebt al van hele oude, of nou ja, oudere vrouwen, zoals de Grace en Frankie. Of Frankie en Grace. Die hun eigen vibrator, geriatrisch vriendelijke vibrator ontwikkelen. Maar ook in Tuca en Bertie gaat het ook wel over vrouwelijke seksualiteit. En in de serie waarvan jij zegt dat je hem uitspreekt als penis. Maar ik denk Pen 15. Maar daar heb je ook over een 15-jarig meisje dat masturberen ontdekt. En daar helemaal in meegaat. En wat ik ook wel een mooi voorbeeld vind is in Easy. Heb je ook een aantal karakters die echt vrouwelijke karakters. Die of aan vrouwelijk burlesque meedoen. Of die inderdaad zich gewoon eigenlijk, er zit één actrice in of vrouw die een beetje een versie van zichzelf speelt in het eerste seizoen. Die zichzelf ook echt een vrouwelijke of een moderne slet noemt en zich daar helemaal fijn bij voelt.
Ik denk dat we in ieder geval kunnen stellen dat als je meer vrouwen scenario's laat schrijven en daar meer tv-series van laat produceren, dat er andere stemmen aan het woord komen. Ik vond Grace en Frankie, die je nu net noemt, wel een heel interessant voorbeeld. Dat is natuurlijk met Jane Fonda. Jane Fonda was een sekssymbool in de jaren 60, 70. Hele transformatie ondergaan. Is nu geloof ik al in de 70. En in vroegere tijden was er gewoon geen ruimte op televisie. En in films voor vrouwen van zo'n leeftijd. Ik moet alleen nog denken aan Golden Girls. Maar dat was wel echt een uitzondering. En heb jij dat ook? Dat je denkt van, hey, ik krijg nu meer representatie? Of ben je voorzichtig positief?
Nou ja, wel meer en ook verschillend. We zijn er nog lang niet. Wat mij opviel was, dat was vorig jaar met Robert Redford. Die heel erg aankondigde van, dit is mijn laatste film. En dat ik dan denk van, ja, dat is heel leuk. Maar zou ooit een oudere vrouw dat zeggen? Zou ooit een oude actrice zeggen, nee, jullie hoeven niet meer. Jullie lopen mijn deur plat. Ik stop ermee. Dit is mijn laatste. Dus het is toch wel, het gaat er ook weer om van, ja, dit is één voorbeeld van een serie die oog heeft voor oudere vrouwen. Maar dat zijn er nog lang niet zoveel als je vergelijkt met oudere mannen die toch nog aan de bak komen.
Nee, die Odd Couple en noem maar op wat er daarna allemaal verscheen. In dit kader is het ook heel interessant om het te hebben over de evolutie van vrouwentelevisie. We hadden natuurlijk in de jaren 90 Sex and the City, dat keek ik toen ook. Vond ik ook heel erg interessant. Maar dat gaat over vrouwen die een hele decadente levensstijl hebben. Het gaat ook over witte vrouwen. Ik heb me er altijd over verbaasd. Want als je naar New York gaat, zeker in de wat exotischere wijken, dan zie je soms helemaal geen witte mensen. Dus dat uitgerekend vier witte mensen in zo'n serie zaten, vier vrouwen. Is achteraf kritiek op geweest. En Girls is eigenlijk een soort van exponent van Sex and the City. Ook met uitsluitend witte vrouwen. Daar is ook kritiek op geweest. Zeker omdat ze op een gegeven moment ook heel veel in Brooklyn filmden. Nou, daar wonen bijvoorbeeld heel veel zwarte Amerikanen. En je ziet dus nu, als je het hebt over Tuca en Bertie, die nieuwe animatieserie van de illustrator van BoJack Horseman, dat vrouwen van kleur ook eindelijk aan het woord komen. Zie jij die ontwikkeling ook een beetje?
Ja, ook wel. Nog steeds niet heel veel. We hebben lijstjes overlegd samen en daar zijn er toch niet zoveel. En een van de belangrijkste is, en ook een van de eerdere in die nieuwe wave van vrouwen-tv, is dan toch Orange is the New Black. Maar ja, daar is het dan wel weer heel cru van. Als je dan wat multicultureler wil zijn, dan moet je een gevangenis in om ze te vinden. Ik weet niet tot hoever jij bent geweest met kijken. Ik ben na het eerste seizoen afgehaakt. Maar vond het rauwe randje vond ik wel heel goed, maar ik vond het net iets te veel.
Ja, ik denk dat Orange is the New Black is een heel mooi voorbeeld van hoe Jenji Cohen, ook de maker achter Weeds, van een heel interessant concept. Weeds ging over een vrouw die in wiet handelt. Een hele nette, kleinburgerlijke vrouw. Zo lijkt ze op het eerste gezicht. Maar uiteindelijk blijkt het toch best wel een wat diepzinniger personage te zijn. En hoe dat toch elke keer weer ontaardt in heel hevig melodrama. Je hebt het over Orange is the New Black. Speelt zich af binnen de muren van een gevangenis. En het begint,
een vrouwengevangenis.
Vrouwengevangenis, ja. Inderdaad. En het begint als een betrekkelijk onschuldig, interessant drama. Waarin je gaat onderzoeken hoe dat is om in zo'n gevangenis te zitten. Maar ook dat ontaardt in melodrama, in overdreven verhaalwendingen. En dat is dan best wel vermoeiend. En waar Cohen dan probeert de normale vrouw te laten zien in een soort van snelkookpan. Hè? Want die Piper, heet ze Piper, de hoofdpersonage? Dat hoofdpersonage is een witte vrouw uit de hogere klasse. En die maakt natuurlijk kennis met allerlei mensen uit allerlei lagen van de vrouwen. Allerlei vrouwen uit allerlei lagen aan de samenleving. Dat zal in het echte leven niet snel gebeuren. Heel veel vrouwen die daar rondlopen, Latina's bijvoorbeeld, die zal ze misschien wel tegenkomen, maar dan als schoonmaakster van haar huis. Dus de dynamiek die verandert ineens. Dat vond ik heel erg interessant. Alleen Cohen heeft, misschien zitten de producenten daar ook wel in de nek, die heeft dan de neiging om toch weer een belachelijke, onwerkelijke verhaalwending erin te stoppen. Om te hopen dat de kijker blijft haken, maar ik haak het juist af.
Oké, ja. Ja, nou ja, ik ben dan na het eerste seizoen afgehaakt. Al vond ik het inderdaad wel interessant dat ik, toen ik las dat ze in de seizoenen daarna toch, dat Piper steeds minder belangrijk werd en ook steeds meer één van de cast en niet de belangrijkste, inderdaad de blanke blik was die ons in de hel die een vrouw gevangenis is meeneemt. Wat ik er wel mooi aan vind, wat ik al eerder zei, is gewoon dat die scherpe randjes. Ik heb ook wel echt het idee dat dat steeds meer terugkomt in series die ook echt wel open zijn en inderdaad ook dingen laten zien, karaktertrekken laten zien die normaal meestal aan de slechte vrouwen werd toebedeeld. Van jaloezie en onzekerheid en maar seks hebben met iedereen en wat dan ook. Bijvoorbeeld Sharp Objects is een hele mooie van, nou ja, dat gaat over toch ook zelfmutilatie. En Jessica Jones en Absentia zitten twee privédetectives in die eigenlijk allemaal dingen doen die normaal de mannelijke detective doet. Dus drugs en drank en ook maar seks met iedereen. En ja, wat je ook hebt in Unreal, dat is ook echt zo'n serie die eigenlijk draait om twee heel erg anti-heldinnen. Maar dat was daarvoor eigenlijk ook niet zo vaak dat je dat meekreeg.
En je had het net over Gravity, die grote film die ook veel Oscars won met Sandra Bullock en George Clooney als astronauten in de ruimte. En je zei van ja, de Bechdel-test, komt hij niet door de Bechdel-test, omdat er geen dialoog plaats heeft tussen twee vrouwen. Ik moest ineens denken, waarom hadden ze in plaats van George Clooney niet een vrouw gecast? Maar zoals we daar eerder al over hebben gehad, is het zo dat vrouwen ontvankelijker zijn voor drama waar mannen in spelen dan andersom. En misschien is dat dan wel een van de redenen. Hoe sta jij daarin?
Ja, dat zou inderdaad best wel kunnen. Nou, ze hebben nu in Amerika een vergelijking met een film Booksmart die binnenkort ook hier in Nederland uit gaat komen. En die werd altijd, die werd een beetje geëtaleerd als de mannelijke superbad. Of de vrouwelijke superbad. En de opkomst viel tegen. En nou komt dat onder andere omdat het niet helemaal eerlijk is om het met Superbad te vergelijken. Omdat dat toch echt wel een grote film was van Jude Apatow. En dit van Olivia Wilde, een eerste film. Maar toen hebben ze inderdaad ook gekeken. En toen bleek inderdaad dat naar Superbad meer vrouwen naar Superbad gingen percentueel dan andersom mannen naar Booksmart. Dus dat er toch een soort smet op zit of een extra drempel voor mannen om te kijken naar een vrouwelijk perspectief.
Ja, mannen hebben dan toch moeite om zich te identificeren met vrouwelijke personages. Terwijl het thema van de film gelijk is aan Superbad. Volgens mij gaan beide films over de zin en de onzin van het schoolbestaan, zeg maar. En dan de laatste Booksmart geregisseerd door Olivia Wilde. Ik vind dat heel boeiend. Maar tegelijkertijd zei ik ook tegen jou dat ik Phoebe Waller-Bridge begon te vergelijken in mijn hoofd met Woody Allen. Alsof ik, en dat is al een hele rare vergelijking. Woody Allen heeft natuurlijk een hele aparte geschiedenis. En daarnaast, wat Allen betreft, heb ik blijkbaar een mannelijke referentie nodig om iets in een bepaalde context te kunnen zien. Dat is een soort van automatisme dat er misschien wel uit moet. En volgens mij krijg je dat er alleen maar uit door toch weer meer vrouwen aan het woord te laten. Heb jij dat ook?
Ja, nou, ik denk dat dat een goed begin is. En dat moet nog steeds televisie wat dat betreft hebben, denk ik, on-demand providers als Netflix ook wel positieve dingen, omdat ja, gewoon iedereen meer kansen kan krijgen en je meer kansen hebt om iets te maken. En, maar ja, ik denk tegelijkertijd ook, volgens mij is een serie als Big Little Lies, trekt dat ook wel weer mannen aan. Maar dan gewoon omdat er echt grote vrouwenrollen in zitten. Of vind jij dat niet?
Ik heb toch het idee dat het merendeel van de kijkers van Big Little Lies dan vrouwen zijn. Misschien konden ze vorig seizoen, ja, ik wil zeggen, konden zich identificeren met Alexander Skarsgård. Maar dat was natuurlijk een walgelijke bruut die hij speelde. Wel briljante rol trouwens. Maar ik denk dat ze toch moeite hebben om zich te identificeren met vrouwelijke personages. En misschien ook zeker als vrouwen eigenschappen toegeschreven worden die voorheen waren, voor mannen waren. Misschien dat mannen daar nog meer moeite mee hebben. Ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik moest denken aan Sharp Objects die je net aanhaalde. Dat is een vrouw die voor de hele dag door wodka drinkt en die zichzelf verminkt. En dan is misschien, zoals jij aangaf, automutilatie iets wat dan ook weer meer aan vrouwen wordt toegeschreven. Maar dat hele dag drinken, dat is eigenlijk een soort film noir personage. En nu doet een vrouw het. Denk jij dat mannen en dan nog meer moeite hebben om te kunnen zeggen, ja, hier ga ik me in verdiepen. Dit vind ik fijn of interessant, intrigerend om te zien.
Ja, ik weet niet. Ja, ik denk inderdaad dat vrouwen sowieso misschien zich afvragen van waarom kijk ik naar Amy Adams die een mes in zichzelf zet. Maar ik denk wel ook dat er anders wordt gekeken naar wanneer een personage zulke dingen doet en ze is vrouw of hij is man. Dus dat inderdaad zo'n film noir personage, dat geeft extra karakter bij een man als hij drinkt. En bij een vrouw is het dan toch wat meer tragisch en is er echt iets mis. Maar ja, ook dat vind ik wel een interessant thema wat je nu ook in tv ziet. Gewoon die openhartigheid naar mentale gezondheid of ongezondheid. Van Sharp Objects heeft dat met depressie en zelfmutilatie. Crazy Ex-Girlfriend gaat over iemand die bipolar is. Russian Doll, geweldige serie met Natasha Lyonne. Waar ook het tweede seizoen van komt. Hoe ze dat gaan doen, weet ik ook niet. Maar dat gaan we meemaken. Maar dat is ook met iemand die heel erg worstelt met van ben ik nu echt gek aan het worden. En One Day at a Time, iemand met depressie. Hannah Gadsby en Please Like Me. Ook met depressie en je realiseren dat je misschien altijd aan de pillen moet blijven. En iets wat ook, het is niet alleen iets voor vrouwen natuurlijk. Ik zag laatst een trailer voor een documentaire die op Soul Pancake. Dat is volgens mij ook een YouTube channel van Rainn Wilson. Een hele documentaire genaamd It's Not That Funny. Wat gaat over depressie en komieken. Dus dat vind ik ook wel een goede. Dus dat je echt meer een inkijkje krijgt in wat stuurt vrouwen nou eigenlijk aan. En ook de duistere en de donkere kanten.
Ja, eigenlijk komt het op neer dat een vrouw niet meer de love interest alleen is. Niet meer alleen de moeder of de dochter of noem maar op. Maar dat een vrouw veel meer is dan dat. En dat een vrouw ook depressief kan zijn en daarmee kan kampen. We hebben het er als kunstcritici heel veel over dit onderwerp. Over feminisme, over gelijke rechten. En ik denk dat het ook heel erg speelt onder kunstcritici. Maar tegelijkertijd moeten we ons ook realiseren dat, want er wordt elk jaar zo'n onderzoek gedaan, hoeveel showrunners, bedenkers van series zijn vrouw. En dat valt nog steeds bar tegen. En heb jij een idee hoe je dat op een betere manier kan inrichten, zodat er meer vrouwen aan bod komen? Want heel veel mannen die al in die wereld werkzaam zijn, die denken van, oh, straks is mijn plekje ingenomen.
Ja, ik zou niet weten hoe je het beter doet. Het is wel dat het lijkt alsof vrouwen ook meteen helemaal hun eigen seksen moeten vertegenwoordigen. Dus dat het inderdaad is dat een man die kan iets maken en daar wordt blanco naar gekeken. En bij een vrouw is het meteen je bent een vrouw, dus dan moet je maar even laten zien wat je kan doen. Heb jij dat idee ook wel?
Ja, ik heb het idee dat vrouwen onder een groter vergrootglas liggen, zodra ze iets maken. De Bechdel-test wordt bekeken. Zijn die vrouwen, die personages wel genoeg met elkaar in gesprek? En welke zogenaamd feministische thema's komen aan bod? Ik denk dat ook wij, ik heb het net over kunstcritici, zijn heel erg bezig met dit onderwerp. Maar we maken ook wel eens de fout door maatschappelijke thema's heel erg te belichten. Wat ik net zei over Fleabag, het is een serie over een vrouw die een vrouw is. En het is briljant geschreven. Maar er wordt niet per se heel erg benadrukt dat deze vrouw een vrouw is. En misschien geldt dat ook wel voor kunstcritici, of mensen die schrijven over televisieseries, of mensen die ze kijken, dat je misschien niet zoveel moet bezighouden met die thematiek, maar gewoon het als zien als iets dat door iemand gemaakt is en dat het niet relevant is of dat dan een vrouw is. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, dat zou mooi zijn, maar ja, dat is toch lastig om te doen. Maar het is natuurlijk niet alleen met vrouwen. Ze hebben ook wel testen gedaan van als je je naam wat exotischer klinkt, dat je dan al sneller bij een sollicitatie op de burn pile terechtkomt. Als we het hebben over vrouwen die echt typisch vrouwen zijn, dan heb je natuurlijk The Handmaid's Tale, waar we het nog niet over hebben gehad. Wat vind jij van het tweede seizoen en hoe vrouwen daarin worden neergezet?
Ik denk dat we in een soort van Reagan-esque tijdperk leven op dit moment. Alleen dan nog iets indringender dan de jaren 80. In de jaren 80 had je ook allerlei van dit soort dystopische verbeeldingen. Volgens mij is het ook gebaseerd op een Edward roman die ook in de jaren 80, in 85 of zo, is gepubliceerd. En de rol van vrouwen staat precies tegenover hoe progressieve mensen het zouden willen zien. Dus de vrouw is onderdanig, de vrouw die moet baren. Wordt wel vergeleken met middeleeuwse taferelen. En het is gewoon ook een hele treffende metafoor, vind ik, voor hoe bepaalde kringen, ook in de VS, Mike Pence, de vicepresident, dat graag willen zien in de toekomst. Dus dat abortus weer wordt verboden en dat vrouwen er zijn om te baren en voor achter het aanrecht. En de Handmaid's Tale is eigenlijk een soort van instrument om te zeggen van, nou, jullie willen dit, zo ziet dat eruit. Zie jij dat ook zo?
Ja, nou, ik denk ook wel een beetje dat ze een beetje geluk hadden, of nou ja, geluk of ongeluk hadden, dat ze nu opeens heel actueel zijn. Van, ik weet niet of ze toen ze dit gingen maken al echt dachten van, nou, zo ziet de wereld er straks uit. Ik moet wel zeggen, ik vind na het eerste seizoen vind ik het toch wat minder geworden. Je merkt dat daar wisselen over van mening. Maar ik vind bijvoorbeeld Big Little Lies vind ik beter in het tweede seizoen. Nu ze niet meer het boek hebben waar ze zich aan vast hoeven te houden. Want het boek was ook toch eigenlijk gewoon meer een van de betere vliegveldromannetjes. En in The Handmaid's Tale heb ik echt iets van, ja, van het verhaal was eigenlijk wel, nou ja, niet echt af, maar dat na het eerste seizoen hadden ze opeens nog een tweede seizoen en moesten ze er wat gaan bijdenken. En ik vind ook wel van het is al zo heftig dat ik eigenlijk de subtiele momenten beter vind dan de grootste gebaren. Dus in het tweede seizoen dat ik ook denk van ja, ze worden al ritueel verkracht. Moet er dan nog een echte verkrachting ook nog bij? Van, dat is sowieso een soort stapel die je in Game of Thrones ook ziet. Van hoe geef je vrouwen een trauma? Je laat ze verkrachten. Dan hoef je ook verder niet meer moeite te doen een achtergrondverhaaltje te geven. En dus ik vind eigenlijk in het tweede seizoen bijvoorbeeld de Alexis Bledel, Emily, veel ontroerender dan Sowieso June, die nu een soort superwoman is. Die opeens overal maar kan rondlopen in andermans huis. En mag meeluisteren en wat dan ook. Dus ik,
Alexis Bledel en haar rol in dat tweede seizoen, in dat soort van gulagkamp, deed mij gek genoeg heel erg denken aan Chernobyl, de serie. Omdat ik ze vrij snel achter elkaar heb gezien. En dus werken in een kamp of werken bij zo'n oude, of bij zo'n centrale die is ontploft. En waar allemaal straling rondzweeft en waar je dus ook een kanker van krijgt of andere nare ziektes wat dat betreft. Dus dat vond ik wel heel interessant in dat opzicht. En ik denk ook dat zij zich heeft ontpopt tot een heel interessant personage in het tweede seizoen. Misschien wel interessanter dan het hoofdpersonage, vind jij dat?
Ja, denk ik eigenlijk wel. Van, nou ja, het is het was ook een beetje een onverwachte ommekeer. Want het was wel logisch. Als je nog een derde seizoen wil hebben, dan kan je niet alle belangrijkste karakters in Canada hebben die ondertussen plotten hoe ze weer iemand terughalen. Maar het was wel echt een omslag. En vooral dat ze nu overal rondloopt en als een soort positieve Grima Wormtongue bij iedereen insmiespelt wat ze moeten doen of niet. Dat, hè? En hoe leuk het ook is om haar karakter weer samen te zien met Josh uit de West Wing. Die toen ook nog Bradley Whitford die samen zijn geweest. Eigenlijk vind ik hem misschien dan nog interessanter dan haar. En dat is toch dan wel jammer als de serie is die eigenlijk gaat over vrouwen en female empowerment. Daar gaat het, lijkt het wel naartoe te gaan, dat ze het heft weer in eigen handen neemt.
Ik vind het heel interessant om te zien wat de serie met mensen doet. Op Twitter zie ik heel veel mensen uit de LHBT-gemeenschap die bijvoorbeeld iets vertellen over dat straks in Georgia je geen abortus meer kan plegen. Wat dat voor hun betekent. De verworvenheden waar ze zo hard voor hebben gevochten de laatste 50 jaar, dat die straks als sneeuw voor de zon opgaan. En ook opvallend was dat Emily van der Werf, ken je die toevallig? Dat is de tv-critica van Fox. Mm-hmm. Die is als transvrouw, uit de kast gekomen? Als transvrouw uit de kast gekomen. Okay. En de serie Handmaid's Tale heeft daaraan bijgedragen. En ik wil niet zeggen dat ik dat volledig begrijp, want dat zou niet respectvol zijn. Maar ik snap het wel een beetje, want je zit te kijken naar mensen die rechten waar zo hard voor is gevochten, en die al hebben moeten opgeven. Zie jij dat ook een beetje zo? Of?
Ja, nou ja, zoals gezegd, vooral het eerste seizoen is daar wel heel goed en exemplarisch voor. Het is meer dat je je afvraagt van ja, had er na het eerste seizoen nog een tweede en nu zelfs nog een derde seizoen gemoeten? Van wat kan je nu verder nog zeggen? En hoeveel gruwelijker kan je het maken om echt nog binnen te komen? Want op een gegeven moment ben je ook een beetje mur van alle ellende die daar voortkomt.
En heb je ook het idee dat het een vrouwenserie is? Die Handmaid's Tale?
Nou, ik denk dat die ook wel voor mannen kan gelden. Ik denk niet dat het per se iets is waar alleen vrouwen naar kijken. Maar dat is ook een mooie overstapje voor de volgende vraag. Van wat zijn nou eigenlijk, zijn er ook typische vrouwenseries? Heb jij, hebt zelf een vrouw? En zijn er nou series waar jij niet naar kijkt en je vrouw wel graag? Of,
nou, mijn vrouw en ik werken allebei de hele week. Dus, en ik kijk heel veel dingen voor mijn werk. Dus ik moet bekennen dat als we thuis zitten, dat we ook wel gewoon hersenloze televisie zitten te kijken. Als ik er niet ben, dan grijpt mijn vrouw al snel naar reality televisie en naar kookprogramma's en dat soort dingen. En als we het hebben over vrouwenseries, ik wil niet mensen kwaad maken, maar ik vind bijvoorbeeld een Grey's Anatomy, heb ik zelf ook gezien de eerste seizoenen, maar dat vind ik een echt wel een vrouwenserie. En of dat nou komt door het melodrama, het soapy gehalte, dat is heel flauw om te zeggen, want dan zeg je eigenlijk, jij bent een vrouw en jij hebt geen smaak. Snap je wat ik bedoel? Dus het is wel heel gevaarlijk terrein om daar iets over te zeggen. En ik denk dat waar we het net over hadden, Sex and the City en Girls, dat ook typische vrouwenseries zijn. Wel vraag ik me af of Penis of Pen 15 dat is. Ja. Want die vond ik een hele... Ik vond Girls ook schitterend trouwens. Maar ja, dat vond ik ook heel interessant. We hadden het net over de nieuwe Olivia Wilde film en over Superbad. En Penis past ook wel in die categorie. Omdat je de jeugd ziet verbeeld door de ogen van twee vrouwen. En als je gaat kijken naar de geschiedenis van coming of age romans en films. Porky's en Revenge of the Nerds, noem maar op. Dat waren altijd die mannencollectieven. En daar zat een vrouw bij. En of dat was een nerd, of dat was een love interest. En het ging nooit, ze werd nooit centraal gesteld in het verhaal. En dat heb je dan in een penis wel. Maar goed, jij bent een vrouw. Dus misschien kan jij wat over vertellen over wat je vindt van vrouwen.
Ja, nou, ik denk ook wel dat ik een redelijk brede interesse heb. En iets wat dan kennelijk weer niet typisch vrouw is, dat ik toch ook wel horror- en zombiefilms en series altijd wel heel leuk vind. Weet wel van mijn eigen vriend, die kijkt dan met een half oog wel eens mee als ik naar Crazy Ex-Girlfriend keek of zo. Of naar Nailed It of RuPaul's Drag Race. En dat zijn dan toch wel van die dingen die hij dan echt te hysterisch vindt om naar te kijken. Dat hij denkt van, wat is hier nou de lol aan mensen? En vooral RuPaul's Drag Race, mensen die shady naar elkaar doen en rondparaderen en wat dan ook. Daar snapte hij de lol niet helemaal van in.
Nee. En de makers lijken zelf ook te weten voor wie ze het publiek maken. Want je hebt het over Crazy Ex-Girlfriend. Nou, dat gaat over een gekke ex-vriendin. Girls. En dan hadden we het net over. Ja, Penis dan weer net niet natuurlijk. Want het gaat dan over een geslachtsdeel dat zij niet hebben, die twee vrouwen. We willen het nog wel even over hebben. Want wat ik zo grappig vind aan die serie is, dat het is natuurlijk heel erg kolderiek. Het zijn twee vrouwen van rond de 30 jaar. En die spelen pubers.
Maar ook wel een beetje hun eigen versies, toch? Of niet? Heeft die dat ene, het Aziatische meisje, heeft die niet eraan meegeschreven? Of is dat,
zij zijn de showrunners, allebei. Ja. Dus het is een beetje moeilijk om uit te leggen, maar zij spelen zichzelf, wat is het, 18, 19 jaar geleden, toen zij aan het puberen waren. En hun andere co-sterren zijn allemaal kinderen van 12, 13 jaar. Dus ik dacht ook van, hier gaat zeker niet gezoend worden of wat dan ook. Maar ik vind dat wel heel creatief en heel interessant. Vond jij dat ook bij Penis, Pen 15?
Ja, nou, ik vond het vooral verfrissend van ook weer dat ze daarin laten zien van, inderdaad, of het ene meisje dat dan opeens ontdekt van, hey, ben ik racistisch of niet? Of everyone's a little bit racist, zoals ze bij Every New Q altijd zingen in de musical. En inderdaad het andere meisje wat opeens masturberen ontdekt en echt niks anders meer kan. En echt er helemaal mee doorgaat. Dat zijn ook van die dingen die meestal meer, inderdaad de porkies, de seksgrappen zijn meestal meer aan de jongens. En dat je gewoon laat zien van het is niet alleen maar aan jongens, maar meisjes hebben ook zulke dingen. Dat vind ik wel heel mooi eraan.
Dat is bij Fleabag natuurlijk ook. Phoebe Waller-Bridge maakt voortdurend grappen over anussen en over poep. En dat is misschien ook wat voorheen echt wat toegeschreven aan mannen. Maar dat doet zij ook gewoon. Dan zijn er natuurlijk nog wat ouderwetse mannen die zeggen van vrouwen laten geen scheten en noem maar op. En zij doorprikt die bubbel, zeg maar. Heb jij dat ook? Dat je dan misschien twee typen mannen hebt. Eén type man die zegt van ja, natuurlijk laten vrouwen scheten. En een ander type man die zegt van laten we dat daar maar niet over hebben. En ik zet Fleabag af.
Ik weet het niet. Ik heb het nog niet met mijn vriend gekeken. Maar of hij daar ongemakkelijk bij wordt bij scheetgrappen. Ja, het is wat wel eerder zei. Het is wel iets wat je meer associeert met mannenhumor. Maar het is daarom juist wel heel leuk om te zien dat vrouwen dat ook eigenlijk net zo goed kunnen. En net zo goed sarcastisch en bot en nudge, wink, wink kunnen zijn als de mannen. En niet typisch mannen- of vrouwenhumor. Wat ik, een van de dingen die ik bijvoorbeeld bij RuPaul's Drag Race altijd heel mooi vind, is althans als ik er naar kijk, denk ik altijd van, zoals een andere parafrase van Jack Nicholson in As Good As It Gets, It Makes Me Wanna Be A Better Woman. Van zoals zij paraderen over het toneel, zo zou ik het ook willen. Ik zou ook maar een fractie van hun zelfverzekerheid willen hebben die zij verkleed hebben als vrouw in hoge hakken en eroverheen lopen. Dus dat, ja.
Ik had het ook over Nailed It. En Nailed It is dat bakprogramma waarbij het eigenlijk niet uitmaakt of je goed kan bakken.
En nou, juist liever niet, geloof ik.
Nee, liever niet, want het moet, hè, ze moeten iets namaken en dat is behoorlijk ingewikkeld. En er is een banketbakker bij. Maar het wordt gepresenteerd door Nicole Byer. En die doet dat ook heel erg leuk. Maar die heeft ook echt het heft stevig in handen. Is dat ook iets wat je dan aanspreekt, zo van zo'n vrouwelijke gameshow host?
Ja, en ze is ook echt gewoon zichzelf, weet je wel. Van, je zou van dat heerlijk hysterische en maar gewoon ongegeneerd en humor en inderdaad ook scherp kunnen zijn. Maar verder ook met veel liefde volgens mij gemaakt. En dat is altijd wel fijn om naar te kijken, ja.
Ja, vooral als je bedenkt dat 50 jaar geleden bijna alle gameshow hosts mannen waren. Ik moet tijdens dit gesprek de hele tijd denken aan beroemdheid en hoe vrouwen werden geframed in het verleden. En al die actrices die op een gegeven moment 35, 40 jaar oud werden en die waren afgeschreven. En actrices die speed moesten gaan gebruiken om op gewicht te blijven, noem maar op. En dan lijkt het net alsof we hier zitten en dat er toch wezenlijk iets is veranderd. Maar tegelijkertijd vrees ik dat er nog meer verandering nodig is. En kom ik toch tot die vraag, hoe kunnen we daar aan bijdragen? Ik denk dat wij als kunstcritici misschien iets scherper naar moeten kijken en niet per se altijd opzichtig moeten gaan zoeken naar die feministische invalshoeken. Heb jij het idee dat jij dat doet in je recensies? Dat jij
nou
dat doet?
Ja, ik kijk wel. Ja, ik ben wel wat sneller geneigd om te kijken van, hey, hoe wordt de vrouw hier neergezet? Het voorbeeld hadden we al met She's Gotta Give, dat je dan of She's Gotta Get It of Gotta Have It. Dat je daarnaar kijkt of inderdaad naar hoe worden de vrouwenrollen afgerond in een Game of Thrones. Dus het is wel iets waar je wat gevoeliger voor bent. Vooral als je voor dit werk extra veel dingen kijkt. Hè, maar ook andersom. Er was ook een Netflix-serie laatst die een soort Cyrano iets had. Waarin een meisje op een gegeven moment werd die verliefd was op een jongen. Maar ze vond zichzelf niet knap genoeg. En die werd op een cruciaal moment werd zij. Ze had iemand anders ingehuurd om haar te spelen. En op een cruciaal moment dat die jongen haar wilde kussen, degene die hij dacht dat hij kuste, werden ze omgewisseld terwijl hij zijn ogen dicht had. Waar je ook van denkt, van ja, dat kan gewoon niet. Dat wordt gebracht als iets heel romantisch. Maar dat is andersom werkt dat natuurlijk ook. Dat je, het is eigenlijk een soort non-consensual.
Een soort van seksuele molestatie.
Ja.
Ik vind ook de discussie interessant, want we hebben het over, mag een man een vrouwenpersonage schrijven? Natuurlijk mag dat, lijkt me geen punt. Maar het is wel een heel interessante discussie en ook al een heikel thema van een transvrouw. Moet die ook gespeeld worden door een transvrouw? Ik zou niet zeggen een volmondig ja, want ik kan uitzonderingen bedenken waarin een actrice als Nicole Kidman bijvoorbeeld een heel groot project begint en daar zelf haar naam aan wil verbinden. Kan ik niet heel veel over zeggen, behalve dan dat ik zou zeggen, misschien moet je het toch aan een transvrouw overlaten. Maar vind jij dat belangrijk dat we daar meer naar gaan kijken? Omdat jij misschien als vrouw ook in door mannen geschreven werk bepaalde aspecten ziet en denkt dat had een vrouw veel beter kunnen doen.
Nou ja, ik denk dat het niet kwalijk is om er eens gewoon bij stil te staan. Ik weet inderdaad ook niet van hoe ver moet je het doorvoeren? Moet iemand personen die zichzelf zien als lesbisch of als homo, mogen die dan ook geen heteroseksuele karakter spelen of andersom? Dat wordt ook nog wel eens gevraagd. Ik denk wel dat hoe meer verschillende stemmen je hebt en vooral als je dan een onderwerp aankaart als iemand zoals in Pose, wat een hele mooie, vind ik een hele mooie serie is, waarin ook eigenlijk toch geprobeerd wordt, waarin de meeste transseksueel ook echt gespeeld worden door vrouwen die transseksueel zijn, dat wel een mooi streven is. Dat je dat die inclusiviteit erbij houdt en dat je niet pretendeert als een buitenstaander hier wat over te maken en wat over te zeggen te hebben.
Je had een anekdote over Will & Grace. Je zei dat een van de personages.
Ja, dat was John Barrowman heeft ooit die van Torchwood de hoofdrol speelde. En daar was hij volgens mij een panseksuele ruimtereiziger, maar John Barrowman is ook echt volmondig homo en heeft ook ooit een keer zo'n documentaire gedaan waarin werd getest van dat hij naar bepaalde porno moest kijken en hoe reageerde hij erop en kon je inderdaad zien dat de hersenen anders zijn of dat hij daar eerder opgewonden van raakte dan hetero porno. Maar die heeft zich geauditeerd voor de rol van Will. En die werd uiteindelijk niet aangenomen. Omdat ze zeiden van ja, je bent niet homo genoeg. Of je lijkt niet homo genoeg.
En dat is ironisch. Want je hoort wel vaak van homo's in Hollywood en in Broadway. Dat ze eigenlijk alleen maar de homo mogen spelen. In speelfilms en televisieseries. Andere rollen worden toebedeeld aan heteroseksuele acteurs. En dan is het ook een soort van vicieuze cirkel. Dat in Will & Grace degene die Will speelt dan per se eruit moet zien als een homo. Ik heb ook vrienden die homo zijn. En als ik je foto's van hun laat zien, dan kan je niet hun seksuele geaardheid raden. Ik denk dat je bij heel veel mensen hun seksuele geaardheid niet per se direct kan raden. Dat is ook helemaal niet relevant. Maar ik vraag me dan af wat daarachter steekt dat je dan zo'n persoon niet cast, omdat hij er te, volgens een soort van traditioneel beeld, te mannelijk, te heteroseksueel uitziet. En ik denk dat dat ook een probleem is dat we van die clichés in ons hoofd hebben van hoe iemand zich zou moeten gedragen. Heb je dat ook?
Ja, nee, zeker. En dat is net zoals dat zie je ook wel op andere gebieden. Van je hebt nu laatst weer van zo op internet een hele heisa over dat. Dat ook als vrouwen zich gedragen op bepaalde manieren, wat wordt gezien als mannelijk, dat ze daar ook harder voor afgestraft lijken te worden. Van, je hebt het voorbeeld van Serena Williams, die als zij haar stem verheft tegen een umpire, dan wordt ze harder gestraft dan een mannelijke persoon, Nadal, Federer of wat dan ook. Er zijn voorbeelden van dat umpires een bal naar hun hoofd krijgen en er wordt gewoon ze krijgen even een vuile blik en dan gaan door. En bij Serena Williams, die krijgt er meteen een flinke boete voor als iemand een dief noemt. En dat had je nu ook laatst met volgens mij het vrouwenvoetbal, de Amerikaanse team. Dat zou te triomfantelijk hebben gevierd dat ze hun 20ste doelpunt hadden gescoord. Terwijl je daar bij mannen hoor je dat toch minder vaak, dat je daar voor op je vingers getikt wordt.
Het zal me ook niks verbazen dat als de nieuwe James Bond, waarvan voor de tweede keer in de geschiedenis een vrouw aan meewerkt, als dat geen succes is in artistiek opzicht, dat Phoebe Waller-Bridge daarvan de schuld zal krijgen. De artikelen verschijnen waarin ze van alles en nog wat wordt beschuldigd. Je hoort dat wel vaker, dat vrouwen die moeten een 10 scoren, willen ze het respect verdienen. En mannen die komen soms met een 6 zeg maar ermee weg. Hè. We hadden het net ook over Game of Thrones en hoe die vrouwenpersonages worden ontwikkeld. En dat je verwacht dat er een hele grote feministische aardbeving ontstaat en dat het eigenlijk heel treurig eindigt. En wat je net zei over Serena Williams, dat spreekt wel boekdelen. Het is alsof de critici zeggen, schoenmaker blijft bij je leest. Zie jij dat ook zo?
Nou ja, wat we het al over hadden. Het is net alsof je als vrouw opeens je hele sekse representeert. En dat je één kans krijgt en die moet meteen maar volledig benut worden. Anders dan is dat het. En het deed me een beetje denken aan bij Younger. Dat is nu ook een serie waar nu net het 6e seizoen van is. En daar is Kelsey, gespeeld door Hilary Duff, is nu de jongste uitgever ooit van een uitgeverij. En daar wordt de vraag gesteld van ja, is ze wel door het glazen plafond heen, maar staat ze niet eigenlijk op een glazen klif? Wat betekent van dat bedrijven misschien juist vrouwen aan het hoofd zetten van noodlijdende bedrijven in de veronderstelling van je gaat falen.
Ja, de Theresa May's van deze wereld.
Ja, precies.
Ik vind het een hele mooie vergelijking die je maakt. Want eigenlijk zeg je, mannen mogen maar oefenen, uitproberen. Ervaring opdoen. En een vrouw die mag misschien nog een generale repetitie doen en wordt daarna meteen in het diepe gegooid. Is dat het een beetje?
Zo lijkt het wel vaak te gaan. Van dat zie je nu ook weer met die Booksmart, met Olivia Wilde. Die die miljoenen binnenhaalt zoals Superbad. En dan wordt er toch meteen gewezen naar van ja, zie je wel, het is minder. Terwijl ja, het ene is meer een indie, een arthouse een kleinere film. En de andere ging op de schouders mee naar Knocked Up en Judd Apatow en wat dan ook. En
het is ook een mooi bruggetje, Booksmart. Erudiet, goed belezen. Dat betekent natuurlijk dat die vrouwen in die film misschien wel heel veel lezen. Vrouwen lezen sowieso heel veel. En vrouwen die zijn natuurlijk ook gemiddeld hoog opgeleid de laatste jaren. Dus misschien dat dat wel uiteindelijk een soort van ontwikkeling zal zijn, waarin vrouwen meer in de zachte wetenschap, in de cultuur, uiteindelijk een plek krijgen als schrijver bij een televisieserie. Dat zou ook kunnen. Voorzie jij zoiets?
Ik weet het niet. Wat we al eerder zeiden, van on-demand geeft wel meer kansen. En dus ook voor vrouwen. En hoe vaker je je stem kan laten horen, hoe beter natuurlijk. Maar ik hoop het. Wat je nu ziet aan vrouwen tv is al wel hoopgevend. Het zijn niet allemaal toppers, maar gewoon het feit dat je veel meer nuance hebt, veel meer verschillende dingen ziet. Verschillende facetten worden aangekaart. Inderdaad, ook facetten van die je normaal aan mannen toebedeelt. En kan laten zien dat zijn vrouwen ook. En net zoals Killing Eve Villanelle, dat is die laat zien dat een serie moordenaar niet alleen maar een soort Ted Bundy hoeft te zijn, maar ook gewoon.
Maar je zegt VOD Video Demand is een groter aanbod. Er is meer ruimte. Daar ben ik het wel mee eens. Maar heeft dat ook implicaties voor hoe je het ervaart als kijker? En dan bedoel ik, in de jaren 90 had je Sex in the City en iedereen wilde Samantha zijn. Of heet ze Samantha? Of heb ik nou, haal ik ze? Iedereen wilde een van die dames
Samantha
zijn.
Samantha is degene die altijd maar seks heeft.
Oké, okay, nou ja. Dus er waren vrouwen die wilden haar graag zijn. Mm-hmm. Die wilden extravert zijn, noem maar op. Die identificeerden zich met haar. Is dat in zekere zin veranderd qua vrouwenpersonages? Want we hebben nu een heel divers aanbod. Dat betekent ook dat er minder mensen naar een serie kijken en dat de series die je besprak bij het koffieapparaat, dat die steeds minder worden. En betekent dat ook dat die personages, dat je daar niet per se mee hoeft te identificeren, of dat er een andere band kan ontstaan tijdens het kijken?
Ja, ik denk niet dat je, volgens mij is er niet maar één archetype waar iemand zich maar mee kan identificeren. En ik denk dat hoe meer verschillen je aankaart, hoe beter. En dat iedereen zich wel misschien iets ermee identificeert. Ik geloof alleen dat bij Sex and City niemand Charlotte wilde zijn, want dat was het preutse. de preutse. En de rest dat verdeelde zich een beetje. En wat ik wel beter vind hier, want dat Sex and the City waren wel echt een beetje een soort archetypes van vrouwen. En dat je nu dat ze nu toch wat meer shading laten zien van dat je jaloers kan zijn en nog steeds de heldin of de protagonist van een serie. Wat je bijvoorbeeld ook Insecure vind ik daar ook wel een mooi voorbeeld van. Van ook een vrouw die ook niet altijd maar weet waarom ze doet wat ze doet. En zo goed en zo kwaad als ze kan zich door het leven heen slaat.
Dus de weifelende vrouwen nemen de overhand. Wat ik wel interessant vind om nog even op Sex and the City terug te gaan, is dat kwalijk dat er niet meer zo'n grote serie is waar we allemaal op vrijdagavond voor gaan zitten en vervolgens op zaterdag of maandag op het werk dan over gaan babbelen? Is dat een soort van neveneffect van die meer diversiteit, meer subtiliteit, misschien meer diepgang?
Ik denk niet dat het kwalijk is. Ik denk dat het gewoon wel goed is dat je ook meer hebt dan alleen maar dit. En inderdaad, hopelijk misschien ook series die toch wat minder alleen maar vrouwen aanspreekt en ook de mannen erbij kan betrekken.
Is het nog mogelijk in deze tijd om een Sex in the City te maken die zo'n groot publiek aantrekt?
Nou, denk het niet. Wat denk jij?
Ik denk dat de impact die Game of Thrones had, het zou heel mooi zijn als er een vrouwelijke showrunner opstond en die zo'n groot en meeslepend epos zou gaan maken, waarin vrouwen een grotere rol toebedeeld krijgen. Dat lijkt mij een hele mooie ontwikkeling. Zie jij dat in de komende 10 jaar gebeuren? Of?
Ja, je kan altijd dromen. Hè? Ik weet het niet. Er zijn wel eens, volgens mij zijn er niet bij de Marvels nog een keer. Je hebt Wonder Woman.
Ja.
Maar ja, die mocht zij nou wel de tweede film maken of niet?
Volgens mij mocht zij de tweede film niet maken.
Nee, dat is dan weer zo'n.
Dat was wel een mooi voorbeeld van hoe een vrouw hevig werd bekritiseerd voor een film die in principe prima onderhoudend was en er prachtig uitzag. Ik denk dat we moeten besluiten met terug te komen bij Big Little Lies. Want we hebben gezocht naar oplossingen. Hoe kan je dit verbeteren? Hoe kan je zorgen voor gelijke representatie? En ik denk dat het initiatief soms ook gewoon bij de actrices, bij de invloedrijke mensen gelegd kan worden, bij de mensen die een netwerk hebben. En ik denk dat een van misschien wel de voornaamste reden waarom dat zo'n succes is, ook met de nodige Emmys, omdat zij zelf het heft in handen hebben genomen. Zie jij andere actrices of invloedrijke mensen op dit moment waarvan je zou kunnen zeggen, die zouden eens een keertje met HBO of met Netflix in gesprek moeten gaan?
Jeetje, ja, ik weet het niet. Nou ja, dit zijn wel belangrijke spelers. En waar we al mee begonnen, Phoebe Waller-Bridge is heel fijn. Gewoon zoveel mogelijk zou ik denken. Ik weet niet of jij nog mensen in je hoofd hebt waarvan je denkt van, die moeten nu echt.
Nou, ik denk dat we nog wel veel gaan horen van Ava DuVernay. Ze heeft nu een Decias gemaakt, dat gaat dan over jongens. Maar het is natuurlijk ook wel de vrouwelijke blik op die geschiedenis van toen. Dus misschien dat zij ook in navolging van Nicole Kidman en Reese Witherspoon ook nog meer invloed gaat hebben in dat opzicht. Ik denk dat dat heel mooi zou zijn. En dan besluiten we daarmee.
Ja, lijkt me een goeie.
Dus bedankt voor het luisteren.
Dank jullie wel.
Een volgende De La Garde podcast.